Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit de 118e psalm zingen wij het 11e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Dit werk is door Gods alvermogen, door 's Heeren hand alleen geschied. Het is een wonder in onze ogen, wij zien het, maar wij doorgronden het niet. Psalm 118 en daarvan het 11e vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het eerste Bijbelboek Genesis, daarvan het 45e hoofdstuk en daarvan de eerste 15 versen. Wij herzeggen nu Genesis 45, de versen 1 tot en met 15, maar vooraf artikel 32 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis, waarna wij zingen uit Psalm 130, vers 2, zo gij in het recht wil treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden, Ach, wie zal dan bestaan? En wat er verder volgt.
Van de orde en discipline of tucht der kerk staat erboven. Intussen geloven wij, hoewel het nuttig en goed is, dat die regerers de kerk zijn onder zich zekere ordinantie instellen en bevestiging tot onderhouding van het lichaam der kerk. Dat zij nochtans zich wel moeten af te wijken van hetgeen ons Christus, onze enige meester, geordineerd heeft. En daarom verwerpen wij alle menselijke vonden en alle wetten die men zou willen invoeren om God te dienen. En door deze de consciënties te binden en te dwingen, in wat manier het zou mogen zijn. Zo nemen wij dan alleen aan hetgeen dienstig is om eendrachtiglijk en enigheid te voeden en te bewaren. En alles te onderhouden in de gehoorzaamheid Gods, waartoe geëist wordt de excommunicatie of de ban die daar geschiet naar de woorden Gods met hetgeen daaraan hangt. Met elkaar uit Genesis 45 lezen de eerste 15 verzen. Toen kon zich Jozef niet bedwingen voor allen die bij hem stonden. En hij riep: doet alle mannen van mij uitgaan. En er stond niemand bij hem als Jozef zich aan zijn broederen bekend maakte. En hij verhief zijn stem met wenen, zodat het de Egyptenaren hoorden en dat het Farao's huis hoorde. En Jozef zeide tot zijn broederen: ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? En zijn broeders konden hem niet antwoorden, want ze waren verschrikt voor zijn aangezicht. En Jozef zeide tot zijn broederen: nader toch tot mij. En zij naderden. En toen zeide hij: ik ben Jozef, uw broeder, die gij naar Egypte verkocht hebt. Maar nu, wees niet bekommerd. En de toorn ontzeker niet in uw ogen, omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden, tot behoudenis des levens. Want het zijn nu 2 jaren des hongers in het midden des lands. En er zijn nog 5 jaren in welke geen ploeging nog oogst zijn zal. Doch God heeft mij voor uw aangezicht heen gezonden om u een overblijfsel te stellen op de aarde en om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. Nu dan, gij hebt mij herwaarts niet gezonden, maar God zelf, die mij tot Farao's vader gesteld heeft en tot een heer over zijn gans huis en regeerder in het ganse land van Egypte. Haast u en trekt u op tot mijn vader en zegt tot hem: alzo zegt uw zoon Jozef, God heeft mij tot een heer over gans Egypteland gesteld. Kom af tot mij en vertoef niet. En gij zult in het land Gozen wonen en nabij mij wezen, gij en uw zonen en de zonen uw zonen en uw schapen en uw runderen en al wat gij hebt. En ik zal u al daar onderhouden, want er zullen nog 5 jaar in de honger zijn, opdat gij niet verarmt, gij en uw huis en alles wat gij hebt. En ziet uw ogen zien het, en de ogen van mijn broeder Benjamin, dat mijn mond tot u spreekt. En boodschap mijn vader, al mijn heerlijkheid in Egypte, en alles wat gij gezien hebt, en haast u, en breng mijn vader herwaarts af. En hij viel aan de hals van Benjamin, zijn broeder, en weende. En Benjamin weende aan zijn hals. En hij kuste al zijn broederen, en hij weende over hen. En daarna spraken zijn broeders met hem.
Gemeente, laat ons voor en met elkaar het aangezicht des Heren zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Heren, het is in de weg van uw goddelijke voorzienigheid dat wij aan de avond van deze dag, in het midden van deze week, hier samengebracht mogen zijn rondom het geopende woord. En dan mogen we vanavond ook iets horen van die goddelijke voorzienigheid, waardoor u alle dingen leidt en regeert en uw doel bereikt. Ook al willen mensen niet en al kunnen mensen niet, u bent het die de harten neigt en die de wil buigt en die uw eer zoekt. En dat mag ons ook vanavond wel tot verwondering zijn, Heren. Want daarom is er nog verwachting, omdat u uw raad volvoert dwars door alles heen. En mag het dan zo zijn dat wij hier vanavond in uw bijzondere, ja in uw zeer bijzondere voorzienigheid samen mogen zijn. Want dan zal het ook zijn tot onze zaligheid. Het is een voorrecht dat u ons leven leidt en bestuurt, maar het is nog veel groter als we mogen ervaren dat u uw woord gebruikt tot ons eeuwig behoud. En dat gaat ook niet buiten uw voorzienigheid om. Heren, wilt u dan geven dat het woord vanavond kracht mag doen in onze harten? Jong en oud, zoals we hier gekomen zijn. Ja, dat het ook tot onderwijs mag zijn. Als het ook gaat over dingen waar we vaak zoveel vragen over hebben, en die in deze geschiedenis zo duidelijk als een voorbeeld worden voorgesteld, wilt u dan geven dat het voor ons tot onderwijs mag zijn? En wilt u daartoe geven de eenvoud aan uw dienaar? Wilt u geven oren om te horen en een hart om op te merken? Maar Heere, zou u de prediking ook willen gebruiken voor uw kinderen? Het heeft bij Jozef meer dan 20 jaar geduurd, eer dat u uw beloften wilde vervullen. En dat is gegaan in een weg van diepe vernedering, waardoor hij niet meer kon bezien hoe het nog ooit goed moest komen. En nog minder heeft de oude Jacob dat kunnen bezien, die het uitgeroepen heeft: al deze dingen zijn tegen mij. Maar dan mogen we ook horen vanavond in de prediking: God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. U bereikt ook daarin uw doel. En dan zullen alle dingen moeten medewerken ten goede. En dan zal ook in het woord wat we vanavond overdenken uw wijsheid zo schitteren. Heere, wilt u geven dat dat voor uw kinderen ook vanavond tot bemoediging mag zijn? want zij moeten ook vaak wegen gaan die zij niet begrijpen en waarvan zij het einde niet kunnen overzien. Maar wil u ons dan geven, Heere, om u te mogen volgen zonder vragen, in het besef, Vader, wat gij doet, dat is goed. Leer ons slechts het heden dragen, met een rustig, kalm gemoed. Heere, zou u ons zo vanavond niet voorbij willen gaan? Het zijn toch uw eigen inzettingen, die u zelf hebt ingesteld. Gaat dan heen, onderwijst al de volken. En daarom durven we vanavond ook om uw zegen te vragen, hoewel wij het niet waardig zijn. Heere, zoudt ge willen gedenken aan alle noden en zorgen die we ook bij ons dragen. We denken aan de zieken, aan de ernstig zieken, aan degene die in psychische nood zijn. Heere, wilt u in al deze omstandigheden geven een plaats aan uw gezegende voeten. Mogen zulke kruisen ook heiligende kruisen zijn, waardoor we de zonde meer en meer mogen afsterven en in een nieuw godzalig leven wandelen. En zoudt u ons willen leren om in tegenspoed geduldig te zijn, in voorspoed dankbaar te zijn en voor het toekomende vertrouwende te mogen zijn. Heere, mogen we de broeders uit de kerkenraad aan u bevelen. Wilt u hen ook geven wat nodig is in deze winterperiode, wanneer er veel werkzaamheden op de ambtsdragers afkomen. Wilt u lichaamskrachten geven. Wilt u zielsvermogen schenken om deze arbeid te kunnen verrichten. En zoudt ge uw zegen erover willen gebieden. Een gemeente die nog altijd herderloos is, mogen we vragen of u ook daarin aan deze gemeente zou willen gedenken en deze kansel zou willen vervullen met een man van uw raad, om deze gemeente te mogen weiden in de grazige weide van uw getuigenis. Zou u willen geven dat het ook als een nood ervaren mag worden en dat we daarin mogen zien op uw noodgeschrei doe ik grote wonderen. Heere, zoudt u willen gedenken aan ons land en volk dat afscheid van u genomen heeft. Het is een wonder dat het ons nog toegestaan is om op deze wijze samen te mogen komen in alle vrijheid. En dat terwijl ook de overheid steeds meer probeert om grip te krijgen, zelfs op het onderwijs dat we aan onze kinderen willen meegeven naar uw eigen opdracht. Heere, zoudt u ook daarin willen schenken dat we mogen zien het gevaar en de nood der tijd waarin we leven. En wilt u schenken dat we wakende mogen zijn en het pand ons toebetrouwd getrouwelijk mogen bewaren. Gedenkt u aan de kring onze gemeente, de kerk in Nederland, zo verscheurd, en het grote gevaar wat ons dreigt en wat we ook zien om ons heen, en het zal ook onder ons zijn, dat het gezag van uw heilig woord begint te wijken, waardoor er allerlei vragen worden opgeworpen die helemaal geen vragen behoeven te zijn. Als we uw woord openen en het lezen, alzo zegt de Heere, Heere, zoudt u dan willen geven dat er gebogen mag worden voor uw inzettingen, voor uw wetten, voor uw getuigenissen? Mag er nog een wederkeer zijn? En zoudt u ons ook als gemeente daarbij willen bewaren? Want als we dat los gaan laten, dan is dat het begin van het einde. Heere, zegent u de arbeid die vanuit de gemeente mag uitgaan onder de heidenen, maar ook onder het Joodse volk. Wilt u gedenken aan de gemeente in Nazareth, die nu een eigen herder en leraar mag hebben in de persoon van dominee Ben Dayan. Wilt u hem sterken, als mede ook dominee Dekker die afscheid nam. Heere, zoudt u zelf het werk wat daar verricht mocht worden met uw zegen willen achtervolgen. Zoudt u willen gedenken aan de omstandigheden in Oost-Europa, waar enkele broeders uit de kerkenraad in de achterliggende dagen zijn geweest en als aan den lijve hebben ervaren de bittere armoede en de diepe trauma's die door de bevolking daar beleefd worden. Heere, zoudt u willen geven dat het mag leiden tot hun bekering. Dat heeft Rusland nooit voor ogen gehad. Maar dat zou de goede uitwerking kunnen zijn. Gij lieden wel. Gij hebt het ten kwade gedacht. Maar God heeft het ten goede gedacht. Ja, dat zoudt u ook kunnen geven onder de Russische soldaten, die ook naar het front gestuurd worden en geen keuze hebben. Heere, mag het hen uitdrijven tot u, de levende God. Wilt u gedenken aan Israël ook, in de omstandigheden in het Midden-Oosten. Daar mocht een voorlopige wapenstilstand gesloten worden. Met Libanon mogen we uw naam daarvoor erkennen. Zoudt u willen geven dat er een oplossing mag komen? Wil u schenken bekering aan het Joodse volk, dat al deze nood en antisemitische gedragingen hen mogen uitdrijven tot de God van Abraham, Isaac en Jacob, waar velen zich van afgewend hebben? Heere, mag dat ook zijn onder de Palestijnen. Ze hebben geen andere weg om zalig te worden dan alleen het zaad van Abraham. En u zou ook onder hen in deze omstandigheden, ook in de Gaza-strook, nog mensen kunnen zalig maken. Wilt u het doen tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Help uw knecht vanavond. Geef ons een gezegende uren. Neem weg alles wat van onszelf is. Vervul ons in spreken en luisteren met uw lieve geest. Dat vragen we van u om Jezus wil. Amen. Gemeente, uit de 85ste psalm zingen wij het tweede en het derde vers. Heeft dan, o Heer, uw gramschap nimmer end? Zal ze eindelijk niet eens worden afgewend? Of zal uw toren ook op ons nakroost woen? Zult ge uit de dood ons niet herleven doen? En het vierde vers, dan wordt ge na van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. Dan spruit de trouw uit de aarde blij omhoog, gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog. En wat er verder volgt, we noemden nu psalm 85 en daarvan het tweede en het vierde vers. Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanavond met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, zijn de u voorgelezen versen uit Genesis 15. Genesis 15 en daarvan de versen 1 tot en met Genesis 45 en daarvan de versen 1 tot en met 15, waarvan we nu alleen het eerste vers aan u voorlezen. Toen kon Jozef zich niet bedwingen voor alle die bij hem stonden, en hij riep: doet alle man van mij uitgaan. En er stond niemand bij hem als Jozef zich aan zijn broeders bekend maakte. Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanavond bij Jozef en zijn broeders. Letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats letten we op de bekendmaking van Jozef. In de tweede plaats letten we op de vergevingsgezindheid van Jozef. En in de derde plaats letten wij op de begroeting van Jozef. Dus deze tekstwoorden bepalen ons vanavond bij Jozef en zijn broederen. Onze eerste gedachte, de bekendmaking van Jozef, de versen 1 tot en met 3. Onze tweede gedachte, de eensgezindheid, de vergevingsgezindheid van Jozef, de versen 4 tot en met 8. En onze derde gedachte, de begroeting door Jozef, de versen 9 tot en met 15. Gemeente, wij mogen vanavond een klein gedeelte uit de lange geschiedenis van Jozef met elkaar overdenken. Het gedeelte dat wij overdenken is wel een hoogtepunt uit de geschiedenis van Jozef. Dat hij zich na zo lange tijd aan zijn broeders die naar Egypte gekomen waren bekend heeft gemaakt. En gemeente, eer dat wij nu dit gedeelte met elkaar gaan overdenken, is het goed om ons af te vragen waarom deze geschiedenis eigenlijk in de Bijbel staat. Want als we dat niet duidelijk hebben voor onszelf, dan kunnen we ook niet de juiste lessen daaruit trekken. Waarom heeft de Heere ons deze geschiedenis in zijn woord medegedeeld? Wel, in de eerste plaats, het is een waar gebeurde geschiedenis en daarom een historische stof door Mozes beschreven. Maar in het beschrijven van die stof ligt ook heel veel onderwijs. Ik wil u drie dingen daar zomaar van noemen. Dan mogen we daar vanavond ook op letten in de prediking. In de eerste plaats, deze geschiedenis staat in de Bijbel geschreven om te laten zien het wondere beleid van Gods voorzienigheid. Dat de Heere Jozef in Egypteland heeft gebracht, vele jaren eer dat de honger uitbrak, en dat met de bedoeling, Jozef zegt dat zelf, met de bedoeling om een overblijfsel in het leven te behouden. Het is Gods voorzienigheid. En zeker, dat doet de Heere zelfs met gebruikmaking van de verkeerde bedoelingen van zondige mensen. Want die broers van Jozef, die hebben hem natuurlijk niet verkocht om een heel volk in het leven te houden. Nee, zij hebben het ten kwade gedacht. Maar de Heere heeft het ten goede gedacht. Zijn voorzienigheid. Wat schittert die voorzienigheid in deze geschiedenis? Maar gemeente, er is nog een diepere laag. Het is niet alleen dat de Heere dit volk spaart ten tijde van de hongersnood. Maar wat we ook mogen zien in deze geschiedenis, dat is dat de Heere mensen op hun plaats brengt. We zien in deze geschiedenis van Jozef dat ze eigenlijk allemaal van hun plaats af zijn. En je denkt, dat komt nooit meer goed. Jozef heeft onderwijs nodig. Al is het waar dat we van Jozef nauwelijks een zonde in de Bijbel kunnen vinden, maar we lezen toch in Psalm 105 dat het woord des Heren Jozef heeft doorlouterd. Ook Jozef had loutering nodig. Als Jozef dat niet nodig gehad had, dan had hij die diepe weg van vernedering ook niet behoeven gaan. Dan had de Heere hem dat vast en zeker bespaard. Maar hij had onderwijs nodig. Hij had geloofsoefening nodig. Hij moest geschikt gemaakt worden voor de grote taak die de Heere voor hem had weggelegd. De broers van Jozef waren van hun plaats. Ze waren heel ver van hun plaats. Want toen Jozef in zijn jonge jaren de Heere al vreesde, toen was er bij die broers geen spoor van godsvrezen te vinden. Daar was haat, daar was jaloezie. Ze hadden gehoord uit de dromen dat ze moesten buigen voor Jozef. En ze hebben bij zichzelf gezegd, en dat nooit. En daarom hebben ze Jozef uit nijdigheid in de put geworpen, in de hoop dat hij sterven zou. Later is het idee veranderd, hebben ze hem verkocht met de karavaan naar Egypte. En ze hebben, ja schrik niet, ze hebben meer dan 20 jaar hun boze daad voor vader Jacob verborgen. Ze hebben die man gezien die dacht dat hij zijn kind kwijt was. Ze hebben dagelijks zijn tranen en zijn rouw gezien. En ze hebben hem 20 jaar voorgelogen. Wat een leugenaars. Nou, je zou zeggen, voor zulke mensen is geen hoop meer. Nou, dat leert deze geschiedenis, gemeente. De Heere brengt al die broers op hun plaats. Hij weet de omstandigheden zo te leiden dat ze in nood komen, dat er honger komt. Ze zouden nooit naar Egypteland gegaan zijn als de honger hen niet had gedreven. Thuisblijven, dat was sterven. En naar Egypteland, ja, dat bracht zoveel herinneringen met zich mee. Maar u kent de geschiedenis, ze hebben gebogen. Ze zouden nooit gaan buigen, maar ze hebben gebogen. God brengt hen op die plaats waar ze wezen moeten. En vader Jacob was ook van zijn plaats. Vader Jacob was ver van zijn plaats. Ja, die man had Bethel beleefd. Hij heeft Peniel meegemaakt. Hij heeft God gezien van aangezicht tot aangezicht. Zijn ziel is gered geweest. En dan is er in het leven van die man nog zoveel wat ertussen ligt, want hij zat maar voortdurend met Rachel, zijn vrouw die gestorven was. Rachel, dat was zijn liefste vrouw. En toen Rachel er niet meer was, toen waren dat de kinderen van Rachel. Daarom had hij het oog zo op Jozef. Jozef zou het zijn. Daarom heeft hij Jozef dat koninklijke kleed gegeven. Maar nee, het was niet Rachel. Het was Lea. En het was niet Jozef, maar het was Juda. Straks op zijn sterfbed zal hij zeggen, Juda, gij zijt het. Dus voor Jacob moest Rachel ertussenuit, en Jozef moest ertussenuit, en Benjamin moest ertussenuit. En daarom heeft de Heere Jacob deze weg ook niet bespaard. Hij had het ook nodig. Hij liep helemaal vast. Jozef is er niet, Simeon is er niet, nu raak ik Benjamin ook nog kwijt. Ben ik van kinderen beroofd, zo ben ik beroofd. En de Heere weet hem op zijn plaats te krijgen. Heilig zijn, o God, uw wegen. Dat is de diepere laag in deze geschiedenis, gemeente, dat de Heere in zijn goddelijke voorzienigheid mensen brengt op de plaats waar hij hen hebben wil. En daar moet hongersnood aan meewerken. Daar moet zelfs leugen en bedrog aan meewerken. De Heere werkt dwars door alles heen zijn raad uit. Dat is het tweede. En het derde waarom deze geschiedenis in de Bijbel staat. Ja, dat zal vanavond ook wel doorklinken, hoop ik. De Heere Jezus heeft gezegd tijdens zijn omwandeling op deze aarde, onderzoek de schriften. En daar hoort ook het boek Genesis bij, de schriften. Onderzoek de schriften, want, zegt hij, die zijn het, die van mij getuigen. Je kunt onmogelijk de geschiedenis van Jozef lezen zonder aan Christus te denken. En je kunt er onmogelijk over preken zonder lijnen te trekken naar Christus. Want Jozef is een type van Christus in zijn vernedering en in zijn verhoging. En daarom die handelswijze waar we vanavond bij stilstaan van Jozef met zijn broederen. Daar zien we ook een voorbeeld van hoe de Heere Jezus handelt met zijn kinderen. En ik hoop dat dat vanavond ook tot onderwijs en ja, tot herkenning mag zijn in uw leven. Toen kon Jozef zich niet bedwingen. Dat woordje toen, dat is heel belangrijk. Er is aan hoofdstuk 45, gemeente, een hele weg aan vooraf gegaan. Hoofdstuk 45 is niet het eerste hoofdstuk over de geschiedenis van Jozef. Nee, er is een hele geschiedenis aan vooraf gegaan. Toen kon Jozef zich niet bedwingen. Hiervoor heeft hij zich wel kunnen bedwingen. Soms was het heel moeilijk. Toen hij die broers hoorde spreken, ze wisten niet dat hij het allemaal verstond. Want er was een taalman tussen hen. Maar toen hij ze hoorde vertellen tegen elkaar hoe ze hem in de put geworpen hadden en niet geluisterd hadden naar de smeekbeden van hun broeder, toen heeft hij het moeilijk gehad. Dat ontroerde hem. Maar hij kon zich nog bedwingen. En toen hij na al die jaren Benjamin voor het eerst zag, toen is hij de kamer uitgevlucht, naar een ander vertrek gegaan. Het ontroerde hem diep, maar hij kon zich nog herstellen. En nu niet meer. Toen kon Jozef zich niet bedwingen. Wanneer niet? Wel, nadat hij deze broers beproefd had. Dat is eraan vooraf gegaan. Wat heeft hij beproefd? Hij heeft beproefd of ze nou nog precies diezelfde mannen waren als van 20 jaar geleden toen ze hem verkocht hebben aan de karavaandrijver. Zijn het nou nog precies dezelfde mannen? Zijn ze nou nog net zo hard en liefdeloos als toen? Er zijn 3 dingen die Jozef heeft onderzocht inmiddels. Het eerste wat hij heeft onderzocht is of ze de waarheid spraken. Want hij wist dat ze konden liegen. Spreken ze nu de waarheid? Daarom heeft hij hen zo bars toegesproken en gezegd dat ze verspieders waren en van die nauwe vragen gesteld, zodat ze gingen spreken over Jacob en over die kleine broeder die nog thuis was, die jongste broeder. En toen heeft hij de eis gesteld dat ze die jongste broeder in Egypteland moesten brengen, zodat hij kon controleren of ze echt de waarheid spraken. Of hebben ze hem misschien ook verkocht? Hebben ze hem net zo gehaat zoals ze Jozef gehaat hebben? Zijn ze al oprecht geworden? Dat heeft Jozef beproefd. En het tweede wat hij beproefd heeft, gemeente, dat is of ze nog altijd zo rechthebbend waren. Of ze nog zo jaloers waren, net als vroeger. Ze gunden hem die veelvervige rok, dat koninklijke kleed, dat gunden ze hem niet. En daarom, jongens en meisjes, heeft hij met die maaltijd op het bord van Benjamin 5 keer zoveel laten opscheppen als bij de andere broers. En hij heeft gekeken of ze daar moeilijk over zouden doen. Zijn ze nou nog steeds zo rechthebbend als vroeger? En bleek dat ze toch een les geleerd hadden. Want die maaltijd, die werd niet door jaloezie, die werd niet door nijdigheid bedorven. En toen heeft hij ze nog dieper beproefd. Toen heeft hij de beker in de zak van Benjamin gedaan om te toetsen wat gebeurt er nu als Benjamin hier moet blijven. Zullen ze zich dan scharen aan de kant van de schuldigen omdat ze zichzelf ook schuldig weten? Of gaan ze dan naar huis en laten ze Benjamin in de steek? En daarom heeft hij die beker in de zak van Benjamin verborgen. En toen ze teruggeroepen waren en daar stonden voor het aangezicht van de onderkoning en Juda het woord genomen heeft, toen heeft Jozef gemerkt, er is wat gebeurd in het leven van deze broeders. Ze wijzen nu niet een ander als schuldige aan, maar ze gevoelen zichzelf schuldig. Ze gevoelen dat God hun zonde van 20 jaar geleden bezoekt. En als Jozef dat merkt, gemeente, dan kan hij zich niet langer bedwingen. Toen kon Jozef zich niet langer bedwingen. Wel, zo is het met Jezus ook. Met eerbied gezegd. Als een mens daar mag komen, dat hij strafwaardig geworden is, dan zal Jezus zich niet langer behoeven te bedwingen. Is het u wel eens opgevallen dat het stuk der verlossing in de Heidelbergse catechismus daarmee begint? Je verwacht misschien dat dat nog in het stuk van de ellende staat, maar dat is het eerste regeltje van het stuk der verlossing. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben. Dan hebt u dat buigen voor de straf. Dan is de verlossing nabij. Daarom is er zo'n lange oefenschool voor die broeders aan vooraf gegaan. Het had er helemaal niet zo lang hoeven duren. Want waarom heeft Jozef niet op die eerste reis tegen hen gezegd: ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? Gemeente, als hij dat gezegd had, waren ze nooit in de schuld gekomen. Als hij ze niet vast had laten lopen, waren ze nooit in de schuld gekomen. Waren ze dezelfde gebleven. Het is zijn wijsheid dat hij zich niet gelijk bekend gemaakt heeft, maar gewacht heeft op het geschikte ogenblik. En met eerbied gezegd, zo doet Jezus. Ik heb wel eens een dominee horen zeggen: de Heere Jezus gaat zijn vader niet voor de voeten lopen. Nee. Als de vader een zondaar zijn goddelijk recht leert kennen, dan gaat de Heere Jezus zijn vader niet voor de voeten lopen. Dat is zijn wijsheid. Als het eerste wat hij zou zeggen in een ontmoeting met een zondaar is: ik ben uw zaligmaker, je hoeft nergens over in te zitten, gemeente, die zondaar zou nooit in de schuld komen. Het is de wijsheid ook van de meerdere Jozef om zich te verbergen. Tot het juiste ogenblik is aangebroken. Toen kon Jozef zich niet bedwingen voor allen die bij hem stonden. Ze staan er nog. Dat is een wonder, jongens en meisjes. Ze hadden al lang naar huis kunnen gaan. Vroeger hadden ze dat gedaan. Ze hebben Jozef ook in de steek gelaten. Ze hadden nu ook kunnen zeggen: Benjamin, moet je luisteren, die beker die zat in jouw zak. Daar hebben wij helemaal niks mee te maken. Je zoekt het maar uit. Wij gaan naar vader Jacob. En ja, je bekijkt het maar, hadden ze kunnen zeggen. En die onderkoning die had ze vrijelijk laten gaan. Maar ze gingen niet naar huis. Waarom niet? Omdat ze zich medeschuldig hebben gevoeld. Je hoort ze niet over die beker. Juda rept helemaal niet over die beker. Maar het gaat over de schuld die door de Heere is opengelegd. Ze hebben heel wat geleerd, ja. Toen kon Jozef zich niet bedwingen. En hij riep: doet alle man van mij uitgaan. Al die Egyptenaren, die adviseurs en die helpers en die schrijvers en ja, die hele hofhouding die altijd in de buurt is van de onderkoning. Hij stuurt ze allemaal weg. Waarom? Twee redenen. De eerste reden, u kunt dat afleiden uit de kanttekening. Ik heb dat eigenlijk nooit zo beseft, maar dat is ontroerend mooi. De eerste reden waarom Jozef hen wegstuurt is, omdat hij niet wil dat al die Egyptenaren zullen weten wat zijn broers gedaan hebben. Het is uit liefde tot zijn broers dat hij die zonde, dat ze hem verkocht hebben, niet bekend maakt. Dat wisten die Egyptenaren niet. Dat wist zelfs vader Jacob niet. Daar hebben ze nooit over gesproken. Dat was diep geheim. En Jozef maakt zijn broeders niet te schande. Het is niet nodig dat die Egyptenaren dat te weten komen. Is dat geen liefde? Jozef heeft zijn broers nooit gehaat. Ze hebben hem gehaat. Hij heeft hen niet gehaat. En met eerbied gezegd, gemeente, zo doet Jezus. Jezus maakt zijn volk niet zwart. Hij gooit hun zonde niet onnodig op de straat. Zal ik een paar voorbeelden geven? Ik denk aan die vrouw uit Lucas 6, die zondares. Die veel vergeven was, zegt de Heer Jezus. Maar hij zegt niet wat haar vergeven is. Hij noemt haar zonde niet. Hij gooit haar naam niet te grabbel. Het is in zijn liefde dat hij dat bedekt. Ik denk aan die Samaritaanse vrouw bij de put. De discipelen zijn er niet meer. Als hij haar zonden gaat ontdekken, dat is iets tussen hem en haar alleen. Hij spaart haar. Hij gooit haar kwaad niet op de straat. Zo doet Jezus. En zo doet hij nog wel met zijn kinderen. Er zijn zaken, volk des Heren. Er zijn zaken die liggen tussen de Heren en tussen uw ziel. Die hebt ge aan hem beleden. En het is zijn liefde dat hij dat inktzwarte verleden wat u misschien met u omdraagt, of die zonde waar u nog dagelijks last van hebt, die zwarte bladzijde uit uw leven, het is zijn liefde dat hij ze niet op de straten gooit. Zo doet Jezus. En het tweede, waarom stuurt hij al die mensen weg? Wel, dit is zo privé wat hier gebeurt. Er zijn van die ontmoetingen, ja, daar moet je geen andere bij hebben. Er zijn momenten als een man en vrouw bij elkaar zijn, die zijn zo teer, daar heeft een ander niks mee te maken. En er kan een ontmoeting zijn met uw broer, er kan een ontmoeting zijn met uw zus, waarvan je zegt, er worden zulke persoonlijke dingen gezegd, heeft een ander niks mee te maken. En zo is het hier ook, gemeente. Die tranen van Jozef, die omhelzing van Jozef, die liefdesuitingen van Jozef, daar hebben die Egyptenaren helemaal niks mee te maken. Dat is zo persoonlijk. En zo is het nog. Als Jezus zich openbaart aan een zondaar, dan is dat strikt persoonlijk. Daar kun je eigenlijk nauwelijks zeggen wat dat geweest is in je leven. Je moet zoeken naar woorden. Dat ligt zo teer. Dat is heel persoonlijk. Ik denk bijvoorbeeld aan een vernieuwde ontmoeting die Simon Petrus mocht hebben na Pasen. Want ja, de Heer Jezus openbaart zich niet eenmaal in het leven van zijn kinderen, maar meermalen. Als Jezus Simon Petrus ontmoet na Pasen, dan is er niemand bij. En het enige wat we daarvan lezen, dat is, en hij is van Cephas gezien. En waarom waren de anderen er niet bij? Dat was zo persoonlijk. Dat was iets tussen Jezus en tussen Petrus. Heeft geen mens wat mee te maken. Doet alle man van mij uitgaan. En er stond niemand bij hen. Als Jozef zich aan zijn broederen bekend maakte en hij heeft zijn stem op met wenen, zodat de Egyptenaars hoorden dat, en dat Farao's huis het hoorde. Jozef is niet die barse man van wie ze dachten dat hij was. Zo heeft hij zich wel opgesteld. Maar dat was nodig. Dat diende de zaak. Dat was tot hun behoud. Maar Jozef heeft de grootste moeite moeten doen om niet eerder te zeggen, ik ben Jozef. Het raakt hem tot in het allerdiepste, dit moment. Ze horen hem buitenzels huilen, de Egyptenaren. Ze begrijpen het niet, ze verstaan het niet, ze weten niet wat zich daar afspeelt. Het is ook eigenlijk niet voor hun oren bestemd. Alleen die broers, die hebben het verstaan. En zo is het nog wel. Er zijn klanken die de wereld niet begrijpt, maar die Gods kinderen leren verstaan. En Jozef zeide tot zijn broeders, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? Wat zal dat een ontroerend moment geweest zijn. In hun waarneming is het 20 jaar geleden dat ze hem voor het laatst gezien hebben. En ze herkenden hem niet. Andere kleding, andere taal. 20 jaar ouder geworden. Ja, ik denk dat hun ogen ook gehouden werden, dat ze hem niet kenden. Want ze moesten hem niet eerder kennen. Er zijn momenten geweest in deze geschiedenis dat je denkt dat ze het niet doorgehad hebben dat het Jozef was. Als ze aan tafel allemaal op leeftijd worden neergezet, hoe is het mogelijk dat die onderkoning precies weet wat de volgorde is in het gezin van Jacob? En zo zijn er meer dingen geweest, dat je denkt, hoe is het mogelijk dat ze het niet doorgehad hebben? En het dringt nog maar nauwelijks tot hen door. Ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? Ja, dat heeft u daarnet gezegd, dat Jacob nog leeft. En dat hij zou sterven van verdriet als Benjamin niet mee zou komen. Waarom zegt Jozef dat dan? Wel, om te laten zien, uw vader is mijn vader. Ik ben echt Jozef. Het is een middel om zich te openbaren aan zijn broers. Ze moeten weten dat hij het is. En gemeente, zo'n openbaring van Jezus hebben wij allemaal nodig in ons leven. Nee, ik ga deze geschiedenis niet vergeestelijken. En de geschiedenis mag je nooit vergeestelijken. Wanneer ben je een geschiedenis aan het vergeestelijken? Nou, als de geschiedenis geen geschiedenis blijft. Als Jozef niet Jozef is, maar Jezus wordt. Dan is de geschiedenis geen geschiedenis meer. Dat mag niet. En ik mag dus ook vanavond niet tegen u zeggen, kijk, omdat Jozef zich aan zijn broeders heeft geopenbaard, daarom moet Jezus zich aan u openbaren. Dan zou ik deze geschiedenis vergeestelijken. Maar kijk, dat zo'n openbaring van Jezus nodig is, daar heb ik deze geschiedenis helemaal niet voor nodig. Daar zijn wel andere plaatsen in de Bijbel waar dat heel erg duidelijk wordt. Er zijn vele plaatsen waar we kunnen leren dat Jezus persoonlijk aan ons geopenbaard moet worden. En dan vind ik in deze geschiedenis wel een beeld van hoe dat dan toegaat. Als de meerdere van Jozef zich aan een zondaar openbaart. Moet Jezus zich openbaren? Ja, ik zal een paar voorbeelden geven. Ik denk aan die twee discipelen, Johannes en Andreas. Die ook onder de prediking van de doper schuldig geworden waren. Zichzelf hadden leren kennen en zaligmaker nodig kregen. En dan op een dag worden heengewezen door de doper. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En dan zie je die twee, door de nood gedreven, door de liefde getrokken, achter Christus aangaan met de vraag, meester, waar woont gij? En hij zei, kom en zie. En Johannes zegt, het was omtrent de 10e uren. En die uitdrukking is onder ons symbolisch geworden voor het moment dat de middelaar zich aan een zondaar openbaart, de tiende uren. Ik denk bijvoorbeeld aan die blindgeborenen. Die blindgeborene, er was wat gebeurd in zijn leven. Hij was ziende geworden, dat wist die man. Als de fariseeën bij hem komen, dan kan hij dat zeggen. Eén ding weet ik, dat ik blind was en dat ik nu zie. Kende hij Jezus? Nee. Ze vragen dat ook aan hem. Wie heeft dat dan gedaan? Kent u die man? Hij zei, nee, ik weet het niet. En dan werpen ze hem uit de tempel en dan loopt die man daar verdwaasd. Als een vervloekte door de straten van Jeruzalem. En dan zoekt Jezus hem op. En vraagt, gelooft gij in de Zonen Gods? En dan zegt die man, aan wie dat wonder is gebeurd, wie is hij, Heer? Ik ken hem niet. Wie is hij opdat ik in hem mogen geloven? Mijn hart gaat naar hem uit, maar wie is hij? En dan zegt Jezus, ik ben het die met u spreek. Ik denk dat de Samaritaanse vrouw, het voorbeeld wat ik net al noemde, die met Jezus in gesprek is, maar die hem niet kent totdat hij zichzelf aan haar openbaart. En gemeente, dat moet in ons leven gebeuren. Zo'n openbaring van de middelaar. Veel mensen doen daar zo vaag over. Avondmaalgangers, en dan vraag je, is de middelaar aan je ziel geopenbaard? Dan zeg je, ja, ik weet eigenlijk niet. Soms denk ik van wel en soms denk ik van niet. Ik weet het eigenlijk niet. Maar zou je dat niet weten? Zouden die broers van Jozef dat moment vergeten zijn, denkt u dat? En die openbaring van Jezus, is dat niet veel wonderlijker dan de openbaring van Jozef? Zou een mens dat vergeten als hij in zijn verlorenheid de zaligmaker mag ontmoeten? Dat is onvergetelijk. En daar gaat wel een uitzien aan vooraf, dat weet ik ook wel. We gaan de adventtijd in. Begint niet met kerst, maar er gaat een adventperiode aan vooraf. Maar het moet wel kerst worden, gemeente. Wij mogen elkaar toch niet gronden buiten de middelaar om. Kennen wij ook zo'n persoonlijke openbaring in ons leven? Van de meerdere van Jozef. Ik ben Jezus. We gaan naar onze tweede gedachte, de vergevingsgezindheid van Jozef. En zijn broeders konden hem niet antwoorden. Het is onbeschrijfelijk wat er op dit moment door hen heen gaat. Iedere keer was er een taalman tussen hen, maar nu sprak Jozef hen aan in hun moedertaal. En de woorden die hij sprak, die zijn zo groot. Dat kunnen ze niet bevatten. Dat gaat eigenlijk gepaard zelfs met schrik. En waarom schrikken ze? Nou ja, dat is niet zo moeilijk. Wat hebben zij Jozef aangedaan? Wat hebben zij Jozef aangedaan? En als dit dan Jozef is, dan zullen ze nu de rekening gepresenteerd krijgen van wat ze gedaan hebben. Zij hebben hem in de put gegooid. Jozef zal met hen handelen zoals zij met hem gehandeld hebben. Het is geen wonder dat ze schrikken. Het overvalt hen. Ja, dat is met Jezus anders. Als Jezus zich gaat openbaren, is er alleen maar blijdschap en vreugde. Ja, zou dat ook niet gepaard kunnen gaan met schrik? Zal ik een paar voorbeelden geven? Ik denk aan de herders in de velden van Efrata. Als het kerstfeest gaat worden in hun leven, wat lezen we dan? Zij vreesden met grote vrezen. Waarom? Omdat die mensen niet voor God konden bestaan. Die hemelse heerlijkheid die hen omscheen, daar konden ze niet voor bestaan. En daarom Die vrezen die moest worden weggenomen, vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Het drong eerst helemaal nog niet goed tot hen door. En zo zal het bij deze broers ook geweest zijn. Die openbaring die gaat eigenlijk geleidelijk. Het is niet ineens helemaal helder. Ik denk aan de discipelen. Ik heb net gezegd, de Heer Jezus openbaart zich ook meerdere keren in het leven van zijn kinderen. Ik denk aan die storm op zee. Die geloofsbeproeving voor de discipelen. Dan komt hij, jongens en meisjes, zijn discipelen te hulp. En dan zijn ze blij. Nee, zo kennen ze hem niet, wandelend op het water. Het is voor hen te groot. En ze roepen, het is een spooksel. Het is een spooksel. En ze schreeuwden van vrees. Maar hij zegt, nee, zijt goedsmoeds, ik ben het. Opnieuw zo'n openbaring. Vrees niet. En ik denk aan de discipelen na Pasen. Als ze denken dat ze Christus kwijt zijn en hij staat op uit de doden en hij gaat zich openbaren in zijn verhoging, dan zijn de eerste woorden telkens, vrees niet, vrees niet. En ik denk aan Johannes op Patmos. Als hij de middelaar ziet in zijn verhoging en het zegt, toen ik hem zag, toen viel ik als dood aan zijn voeten. Maar hij legde zijn rechterhand op mij. En hij zeide, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. Ik ben de Alfa en de Omega. En ze waren verschrikt voor zijn aangezicht. En Jozef zeide tot zijn broederen, nader toch tot mij. Kom toch dichterbij. Het is helemaal niet zijn bedoeling om zich te wreken. Maar het is zijn bedoeling om hen te troosten. Hij wil zijn goedheid, hij wil zijn liefde. Na die strenge lessen die hij hen geleerd heeft, die wil hij nu aan hen laten merken. En ze naderden, ze komen schoorvoetend dichterbij. En dan zegt hij het nog een keer, dring niet goed tot hen door. Wat zijn bedoeling is, hij zegt, ik ben Jozef, uw broeder, die ge naar Egypte verkocht hebt. Waarom zegt hij dat erbij? Om ze opnieuw te laten schrikken? Nee. Nee, ze zijn op de plaats. Hij hoeft zich niet langer te verbergen. Hij heeft zijn doel bereikt. Waarom zegt hij dan, die gij naar Egypte verkocht hebt? Wel, omdat hij de enige is die dat weten kan. Ze hebben daar nooit met iemand over gesproken. Dus als Jozef dit weet en dit zegt, dan kan het niet anders dan dat het Jozef is. Wat Jozef wil doen, dat is hun twijfel wegnemen. Hij wil ze tot de zekerheid brengen. Maar hij ziet ook dat het schrik geeft en daarom wil hij hen geruststellen. En hij zegt, wees niet bekommerd, wees niet benauwd, wees niet bedroefd, top er toch niet over. Ik doe u geen kwaad. Ik ben Jozef die gij verkocht hebt naar Egypte. Voor hen komen er allerlei pijnlijke herinneringen boven. Maar gemeente, dan gaat hij onderwijs geven. Dat is zo mooi. Kijk, meestal wordt in de preek alleen maar over dat eerste vers gesproken. Ik ben Jozef. Maar het verband, dat is juist ook zo mooi. Wat gebeurt er nou als Jozef zichzelf bekend maakt? Wat gebeurde er, kinderen des Heren, toen Jezus zich aan u bekend maakte? Dan vinden we ook hier een mooi beeld van hoe Jozef met zijn broeders omgaat. Alles wat er gebeurd is nu, dat heeft twee kanten. Twee kanten. Dat kun je bekijken vanuit de kant van de broeders. En je kunt het bekijken vanuit de kant van God. En als je het bekijkt vanuit de kant van de broeders, dan is die kant inktzwart. Want zij hebben Jozef verkocht. Waarom? Omdat ze hem haten. Ze hebben Jozef verkocht omdat ze jaloers waren. Ze hebben er geen enkele goede bedoeling bij gehad. En gemeente, dat hebben ze in de achterliggende maanden ingeleefd. Wie zij nou geweest zijn in de achterliggende 20 jaar. Het was inktzwart. Ze zagen, God is bezig om onze zonde te bezoeken. En daar zijn ze helemaal mee vastgelopen. Tot ze in de schuld gekomen zijn en hun schuld via Juda zijn gaan belijden. En met hun staan blijven hebben laten zien, we zijn allemaal schuldig. Van hun kant zat het pot dicht. De gevangenis hadden ze verdiend. De dood hadden ze verdiend. Dat is van hun kant. Maar er is nog een andere kant. En die kant die kenden ze niet. En die gaat Jozef hen vertellen. Het is heel opmerkelijk dat Jozef nou niet gaat zeggen, kijk, jullie hebben dit gedaan, jullie hebben dat gedaan. Nee, daar heeft hij het helemaal niet over. Hij gaat hen zeggen hoe het nu vanuit God is. Daar heeft Jozef licht over gekregen. Dat zal hij zelf ook in de gevangenis hebben moeten leren, denk ik. Want Jozef is Jezus niet. Jozef heeft het ook moeten leren. Zijn geloof moest ook geoefend worden. En dan zien we dat hij tot 3 keer toe tegen die broers zegt, want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden. De toren ontsteken niet in uw ogen. Je hoeft niet langer boos te zijn op jezelf, zegt hij eigenlijk. Want God heeft mij gezonden. En dan lezen we dat opnieuw in het 7e vers. God heeft mij voor uw lieder aangezicht heen gezonden, om u een overblijfsel te stellen op de aarde. En dan lees je in het volgende vers, gij hebt mij herwaarts niet gezonden, maar God zelf, die mij tot Farao's vader gesteld heeft en tot een heer over zijn ganse huis en regeerder in het land van Egypte. Er gaat nu een kant open voor die broeders die ze nooit gezien hebben. En dat is de kant van Gods bijzondere voorzienigheid. Van Gods welbehagen zou je kunnen zeggen. God heeft het gedaan. God heeft het laten gebeuren. Dat er voor jullie behoud is. In de weg van buigen. Dat wilden jullie niet. Maar dat heb je inmiddels geleerd. En nu zie je dat de Heer in die weg van buigen voor jullie wil zorgen. Dat Hij je behouden wil. Zo doet Jozef. Zo doet Jezus. Als het over zijn lijden gaat, gemeente. Als Hij zich aan een zondaar openbaart, dan gaat Hij tegen die zondaar niet zeggen, jullie hebben dit en jullie hebben dat. Dat leren ze daarvoor wel. Maar dan gaat Hij laten zien hoe het nou vanuit Gods kant is. Hij zegt dat ook verschillende keren. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken. En Hij zegt tegen Pilatus, gij zoudt geen macht hebben tegen mij, indien het u van boven niet gegeven waar. Dat is Gods kant van de geschiedenis. En de profeet Jesaja zegt het ook, wij achten hem dat hij geplaagd van God geslagen en verdrukt was. En dat nou die kant wordt opengelegd voor die broers, die kant van God, dat is zo troostvol. Want zij hadden het ten kwade gedacht, ja, maar God niet. God heeft gezorgd voor een weg des behouds. God heeft gezorgd voor een weg der verlossing. Misschien mag dat vanavond tot troost zijn. Voor die mensen die alleen maar die zwarte kant kennen. Die alleen maar die schuldige kant kennen. Die het alleen maar van hun kant kunnen bekijken. Alles verkeerd en alles verloren. O, als Jezus zich openbaart, dan laat Hij de andere kant zien. Dan laat Hij de kant zien van Gods welbehagen. Dan laat Hij de kant zien van het genadeverbond. Dan laat Hij de kant zien van Gods voorzienigheid. Er wordt wel eens gezegd, als de middelaar zich openbaart, dan valt er licht over de hele weg die daaraan vooraf is gegaan. En dat is ook zo. Dat is ook zo. Kijk, nou begrijpen die broers waarom Jozef zich niet eerder heeft bekendgemaakt. Nou begrijpen ze waarom hij zo streng geweest is. Nou begrijpt hij waarom hij ze getoetst heeft. Nou valt er licht over die hele moeilijke weg die ze moesten gaan. Maar nou valt er ook licht over de andere kant. Dat er voor hen behoud is. Dat ze niet hoeven sterven in deze hongersnood. Wat is God goed? Dat hij dwars door hun zonde heen hun ondergang niet heeft bewerkt, maar hun behoud. Zo doet Jezus, die voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Zo hebben wij het niet bedoeld. Wij hebben hem gehaat. Wij hebben hem aan het kruis gebracht. Wij moesten van hem niks hebben. Maar die vijandschap heeft God ten goede gedacht om een weg der verlossing te openen voor verloren zondaren. We gaan naar onze derde gedachte, de begroeting. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen uit Psalm 103. En daarvan het tweede en het derde vers. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven, u krank heen kent en liefderijk geneest. En het derde, loof hem die u vergunt uw ziels verlangen en het goede tot verzading doet ontvangen, uw jeugd vernieuwt gelijk eens Arends jeugd. We noemden nu Psalm 103, vers 2 en 3. onze derde gedachte de begroeting door Jozef. Hij is daar nog niet eens aan toegekomen. Hij is zo druk met hun twijfel weg te nemen, hen te overtuigen dat hij het werkelijk is. Ik ben Jozef. En dan komt het moment dat hij ze gaat begroeten, dat hij ze opdrachten gaat geven. Hij zegt, haast u en trek op tot mijn vader en zeg tot hem, alzo zegt uw zoon Jozef, God heeft mij tot een heer over het ganse Egypteland gesteld, kom af tot mij en vertoef niet. Gemeente, die man denkt dat hij al zijn kinderen kwijt is. 20 jaar. Hij kon het niet begrijpen, want die dromen die lagen er, die woorden heeft hij bewaard in zijn hart, maar Jozef was dood. Hij kreeg dat niet bij elkaar. En toen Simeon, die achter moest blijven bij die onderkoning, en toen Benjamin die mee moest, en die laatste reis en al die broers, die zijn afgereisd, hij heeft ze nagekeken. En hij heeft gezegd, ben ik van kinderen beroofd? Zo ben ik beroofd. En weet je wat Jacob nooit heeft kunnen bevatten? Dat hij zijn hele gezin, inclusief Jozef, terug zou krijgen. Ze hebben nog maar kort geleden allemaal met de onderkoning aan tafel gezeten. Jacob weet dat nog niet. En Jozef mag inmiddels weten dat het Gods raad is dat Jacob naar Egypte komt. Dat had de Heer al tegen Abraham gezegd eigenlijk. Uw nakomelingen zullen komen, Genesis 15, in een land dat het hunne niet is. Ze zullen daar 400 jaar wonen. En de Heere zegt straks tegen Jacob dat hij naar Egypte mag gaan. En dat de Heere hem zal maken tot een groot volk. Hij dacht dat hij al zijn kinderen kwijt was. Straks dan gaan ze met 70 man. Gaan ze naar Egypteland toe als de Heer de toestemming gegeven heeft. Ze hebben 400 jaar gewoond. En na 400 jaar, weet u hoeveel mensen er dan vanuit Egypteland worden uitgeleid? 2,5 miljoen. 600 mannen zonder de vrouwen en de kinderen. Dan berekende de verklarers dat moet de schade geweest zijn van 2,5 miljoen. Ben ik van kinderen beroofd? Zo ben ik beroofd. De Heer heeft hem een diepe weg laten gaan, dat is waar. Maar God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Jacob moest ook alles kwijt. Had hij het maar eerder losgelaten, had hij het maar eerder overgegeven. Maar ook Jacob had het nodig. En nu mag hij komen en gij zult in het land Goshen wonen. Jozef heeft er al lang over nagedacht. Dat land Goshen, dat is uiterst geschikt. Ze hadden er al kunnen wonen. Als Jacob het niet tegengehouden had. Juda heeft tegen Jacob gezegd, we hadden al 2 keer terug kunnen zijn. Als we Benjamin mee hadden mogen nemen. Ze hadden er al lang kunnen wonen. Het lag al klaar voor hen. Maar dat ze honger geleden hebben, dat was omdat ze niet buigen wilden. Wij staan onze eigen verlossing in de weg, gemeente. Dat land, dat ligt al klaar. Maar wij, de schuld zit aan onze kant. En dan zegt Jozef, gij zult in het land Goshen wonen en nabij mij wezen. Vindt u dat niet ontroerend? Daar in het oostelijk deel van de Nijldelta, daar is ook zijn residentie. Hij zegt, ik wil jullie dichtbij me hebben. Dichtbij me hebben. Als hij gezegd had, jullie gaan maar aan het andere eind wonen, ik wil je nooit meer zien, was rechtvaardig geweest. Maar hier zie je de liefde. Ik wil jullie bij me hebben en ik zal u onderhouden. Ze krijgen niet alleen vergeving van Jozef, maar ze krijgen ook onderhouding. De schuren die hij gevuld heeft staan voor hen open. Ze hebben al 2 keer gegeten, zonder een cent te betalen, want hun geld zat terug in de zakken. Wat een liefde. Maar Jacob zal moeten verhuizen. En opdat Jacob zal beseffen dat Jozef hen kan onderhouden, krijgen ze van alles mee om aan Jacob te mogen laten zien. En zie, uw ogen zien het. En van mijn broer Benjamin, dat mijn mond tot u spreekt. En boodschap mijn vader al mijn heerlijkheid in Egypte en alles wat gij gezien hebt, en haast u en breng mijn vader herwaarts af. Zij hebben Jozef gedood, tussen aanhalingstekens. En zij moeten nu gaan preken, mogen nu gaan prediken, Jozef leeft nog. En dan hollen ze, nee, dan blijven ze bedremmeld staan. Waarom? Ach, die opdracht die ze krijgen, die is eigenlijk voor hen te groot. Er is zoveel schroom nu. Ze voelen zich zo schuldig. Moeten zij, mogen zij nu deze boodschap brengen? En dan loopt Jozef naar Benjamin toe. En hij valt hem om de hals en er staat, hij weende. Benjamin zal 3 jaar oud geweest zijn toen Jozef verkocht werd. Dus dat is een jonge man nu van 23 jaar, zijn bloedeigen broer. Hij weende aan de hals van Benjamin, dat kunnen we nog wel begrijpen. Maar daarna loopt hij naar Ruben toe. Ruben, een overspeler, ja. Hij heeft zijn vaders bed beklommen. Hij heeft overspel gepleegd met een van de bijvrouwen van Jacob. Het zat niet meer goed tussen Jacob en tussen Ruben. Maar Ruben is veranderd. Er is wat gebeurd in zijn hart. En moet je kijken wat Jozef doet. Hij omhelst Ruben als zijn broeder. En dan loopt hij naar Simeon. Simeon die net een maand of 3 in Egypte in de gevangenis gezeten heeft. Waarom is hij 3 maanden opgesloten geweest? Ik denk dat hij de aanvoerder was toen Jozef verkocht werd. En Jozef loopt op Simeon af. Hij omhelst hem, zijn broeder. En dan gaat hij naar Levi. Levi die een van de aanvoerders is geweest bij de uitmoording van de stad Sichem. Toen Jacob zei dat zijn zonen hem stinkende gemaakt hadden in de omgeving. Hij omhelst Levi. Hij omhelst Juda. U kent de geschiedenis van Juda en Tamar. En één voor één weet hij de vrees van zijn broeders door het schenken van zijn liefde weg te nemen. En dan smelt het ijs door zijn liefde. Want dan staat er, en daarna spraken zijn broers met hem. En wat dat voor gesprek geweest is, we zijn er ook niet bij geweest. Maar geloof maar dat daar de harten geopend zijn, dat daar de harten ineen gesmolten zijn. Daar valt het vlak. En zo mogen ze straks heen gaan naar vader Jacob met de boodschap, Jozef leeft nog. En hij is regeerder in gans Egypteland. Jozef, hij heeft het ons vergeven. Wat een liefde. Een type, een beeld. Het is maar een beeld. Maar van die meerdere van Jozef, de Heer Jezus Christus. Kent u die lessen die Jozef zijn broers geleerd heeft? Ze zijn niet makkelijk, dat ben ik met u eens. Maar ze zijn zo nuttig. Ze zijn zo nodig. En het is zo onvergetelijk als Jezus zich openbaart. Ik ben Jezus. Amen. Heren, zo mochten we vanavond een ogenblikje bij elkaar zijn in uw huis. Veel zou er nog te zeggen zijn, maar er is genoeg om te overdenken. En wil u het maar uitwerken, heren, in onze harten. U daalt zo laag af dat zelfs in de geschiedenis er voorbeelden staan waardoor wij enigszins kunnen voorstellen hoe het gaat als die meerdere van Jozef zich aan een zondaar openbaart. Heere, zoudt u het ons alle willen geven tot ons behoud? Leer ons bukken en buigen, want dat is de ellende, dat we dat niet willen, dat we dat niet kunnen. Daarom moeten we zulke moeilijke wegen gaan. Maar leer het ons dat in die weg de verlossing zo rijk en zo overvloedig is, meer dan wij het ons kunnen voorstellen. Zegen ons samen zijn, verzoen onze tekorten, die er ook altijd zijn. Bewaar ons over de onveilige wegen, als het ook onstuimig is in het rijk van de natuur. Heere, bewaar ons voor ongelukken, mogen we veilig thuiskomen. En geef ook in het verdere wat een ieder nodig heeft. Mag er ook weer een uitzien zijn naar de zondag. Om Jezus wil. Amen. We zingen nog het 13e vers van Psalm 68. Looft God in zijn gemeente alom, de Heere gij die in het heiligdom, als Israëls kroost moogt naderen, en wat er verder volgt. Dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.